Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 58ste psalm. En daarvan de versen 3 en 4. De boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. En daarna ook het vierde vers, 58, vers 3 en 4. Samen het woord Gods uit het boek Prediker, het tiende hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 19, vers 7. Wij lezen dus nu het boek Prediker, hoofdstuk 10. Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen, alzo een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart van een zot is tot zijn linkerhand. En ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem en hij zegt tot een iegelijk dat hij dwaas is. Als de geest van de heerser tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet. Want het is medicijn, het stilt grote zonden. Er is nog een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling die van het aangezicht van de overste voortkomt, Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte. Ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten op de aarde. Wie een kuil graaft, zal daarin vallen. En wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden. Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meer de krachten werkstellen, maar de wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Indien de slang gebeten heeft, eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder. De woorden van een wijze mond zijn aangenaam, maar de lippen van een zot verslinden hem. Het begin der woorden van zijn mond is dwaasheid en het einde van zijn mond is boze dolligheid. De dwaas maakt wel veel woorden, maar de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven. De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hem moede, terwijl zij niet weten naar de stad te gaan. Wee uw land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. Wel gelukzalig zijt gij, land, welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechte tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij. Door grote luiheid verzwakt het gebind, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles. Vloek de koning niet, zelfs niet in uw gedachten. En vloek de rijken niet in het binnenste van uw slaapkamer, want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren en het gevleugelde zou het woord te kennen geven. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in deze laatste preek over datgene wat de Heere ons vanuit het boek der natuur, met name vanuit de dierenwereld, zeggen wil, willen we vanavond met elkaar gaan nadenken over de slang. Ik lees u drie teksten. Allereerst uit Genesis 3. Daarvan het 14e en het begin van het 15e vers. Genesis 3, vers 14 en 15a. Toen zeide de Heere God tot die slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dan Psalm 58. Psalm 58. De versen 5 en 6. Zij hebben vurig venijn, naar gelijkheid van vurig slangenvenijn. Zij zijn als een dove adder die haar oren toestopt, opdat zij niet hoort naar de stem van de belezer, van degene die ervaren is met bezweringen om te gaan. En dan naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 14 en 15. Johannes 3, de versen 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten wij samen eerst bidden. Heere, de schriften liggen weer geopend voor ons en wij mogen daar weer in gaan lezen. We deden dat al. We hebben onze schriftlezing uit het boek Prediker. En we hebben zojuist een aantal teksten uit andere Bijbelboeken gelezen die onze aandacht zullen hebben. En waardoor gij tot ons spreken wilt, Heere. Het ganse woord is uw woord en al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en tot onderwijzing en tot wederlegging en tot bestraffing. Er is geen woord van u of het is een woord dat onze aandacht waard is. Er is geen woord dat ooit in de schriften is terechtgekomen of we doen wel om daarop acht te nemen als op een licht schijnende in een duistere plaats. Heren, wij mogen u wel ootmoedig dankbaar zijn voor het feit dat we dat woord van u hebben. Of het nou het woord uit Genesis, of het woord uit Matthäus, of het woord uit Openbaring is, of een van de andere Bijbelboeken. We mogen u wel ootmoedig dankbaar zijn, Heere, dat gij, o Heilige Geest, de moeite genomen hebt en uw zorg eraan besteed hebt, zodat wij een betrouwbaar woord hebben. In leven en sterven betrouwbaar, waar van het begin tot het eind. En Heere, maak ons daar inderdaad ook moedig dankbaar voor. Geef ons het voorrecht, geef ons de rijkdom van die gave te zien. En wie zijn wij dan dat wij dat woord van u mogen bezitten en dat we het mogen lezen en dat wij er naar mogen luisteren? Wie zijn wij dan in onderscheiding van zoveel andere mensen voor wie uw woord een onbekende zaak is? Het zij doordat het er nog nooit bereikt heeft en er zijn altijd nog gebieden in deze wereld waar men in het duister verkeert, omdat u het licht van uw woord daar nog nooit is gaan schijnen. Maar er zijn er ook zoveel, ook in onze eigen omgeving, in ons eigen land, die totaal onbekend zijn geworden met dat woord, omdat zij zich ervan hebben afgekeerd, of omdat hun ouders dat deden, of omdat hun grootouders dat deden, of misschien ook wel omdat hun overgrootouders er al mee gebroken hebben. En zodoende zijn ook hele generaties in onkunde en in duisternis opgegroeid en leven er zovelen voor wie uw woord een onbekende grootheid is. En wij mogen het nog wel hebben, heren. En we mogen er zondag aan zondag ook naar komen luisteren. En u neemt iedere keer weer die moeite om ons te vertellen wat tot onze eeuwige vrede dient. Om ons ook te vertellen wat tot ons eeuwig verderf zou leiden. Als wij op die weg die naar het verderf gaat zouden voortgaan. En gij wilt iedere keer ons weer bepalen bij datgene wat gij hebt aangebracht en waar gij voor gezorgd hebt dat de mens niet zou omkomen, opdat hij niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En u wilt ons die dingen vanavond ook weer voorstellen, als wij naar verschillende plaatsen uit uw woord mogen gaan luisteren, waarin gij dat schepsel uit uw hand, dat zozeer in dienst van de duivel gekomen is, als wij die plaatsen uit de schrift willen gaan lezen waar het over de slang gaat. Heren, u hebt ons in de afgelopen weken in deze zomerperiode gelegenheid gegeven om meer van die illustraties te zien en te bezien die gij aan het leven van uw schepselen uit de dierenwereld in uw woord hebt laten neerschrijven. En vanavond mogen we nog zo'n plaatje bekijken, in zijn verschillende aspecten. Heren, wij bidden u dat ge ons verstand wilt verlichten en dat ge ons zicht wilt geven op wat u ook in deze dingen nog weer te zeggen hebt. Laten wij onderwezen worden, laten we gewaarschuwd worden. Laten we gewaarschuwd worden, heren, want dat is ook zo zeer nodig. Wij die in onze argeloosheid zomaar ons laten verleiden en laten verblinden en laten vergiftigen. Wij die zo onnozel zijn vaak, heren, dat we ons door de schone schijn laten verleiden. Echt kinderen van Eva, die ook in de strik gevallen is en die ook in de zonde terechtgekomen is. Samen met Adam en met hun hele nageslacht na hen. O God, bewaar ons. En wilt gij ons dan door de prediking van uw woord ook iets doen zien van de gevaren die ons bedreigen. En van de zonde die ook in ons woont. Opdat wij te meer en des te dringender behoefte zullen krijgen en hebben en beleven. En dat ook voor uw aangezicht belijden, behoefte aan die enige die redt van het verderf. Die als de slang in de woestijn verhoogd is, opdat een iegelijk die in hem gelooft, op hem ziet, niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, wilt gij dan zo met ons zijn, in spreken en in luisteren. En laten wij verstaan wat gij in dit uur en in dit onderwijs ons mee wilt geven voor vandaag, voor deze week, maar eigenlijk ook voor ons leven. Heren, laat de duivel niet toe dat hij ons op de een of andere manier schade zou kunnen berokken. Hij heeft er een hekel aan als het over hem gaat in de prediking. En als er gewezen wordt op de gevaren die hij mensen veroorzaakt, op de strikken die hij mensen spant, op het vergif dat hij in hun bloedbaan brengt. Hij heeft er een hekel aan. Hij zou liever willen dat dat maar niet aan de orde kwam. Maar onze ogen moeten ervoor geopend worden. En laat hij dan geen gelegenheid hebben om, als het om waarschuwingen tegen hem gaat, onze ogen toch nog weer blind te maken. Laat hij daartoe geen gelegenheid hebben, heren. Maar doe ons door uw heilige geest verstaan wat tot onze vrede dient. De duivel heeft er ook een hekel aan als het om de Heere Jezus gaat. Die enige zaligmaker, wiens naam de enige naam onder de hemel is, waardoor wij moeten zalig worden. Hij zou liever willen dat die naam nooit meer genoemd zou worden. En dat die weg nooit meer gewezen zou worden. En dat die boodschap nooit meer zou klinken. En daarom zoekt hij onze ogen ook daarvoor te verduisteren. En onze aandacht ook voor die boodschap af te trekken. Maar wil hem geen gelegenheid geven om dat te doen, heren. Laat als de Heer Jezus vanavond in de prediking aan de orde mag komen, het oog inderdaad op hem gericht worden. En dat we hem mogen zien zoals hij zich geeft, gegeven heeft en nog geeft in het zaligmakende werk in het leven van zondaren. Wij vragen u, Heere, wil zo in ons midden zijn. En zegen, en ook degenen die niet met ons naar uw huis kwamen, konden komen of misschien ook wel niet wilden komen. Heere, die laatste categorie die is er ook. Wilt u ook hen niet vergeten? Al keren zij zich wel van u af. Heere, wilt u ze nog niet loslaten? Maar nog op welke manier dan ook tot inzicht brengen dat er ook een weg is die naar de dood voert. En dat zij op die weg zijn, laten ze in tijd terugkeren om u de Heere te zoeken terwijl ge nog te vinden zijt. Heere, denk ook aan hen die niet naar de kerk kunnen, ziekte, ouderdom en welke wettige redenen van verhindering er ook mogen zijn. Laten ze het van u mogen verwachten, Heere. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen de verkondiging van uw woord, zoals die vandaag mag plaatsvinden, op vele plaatsen, in verschillende kerken. Heere, laat uw zegen erop rusten, want dan alleen zal het werkelijk ook vruchten dragen. Bekwaam gij uw knechten, God hen aan met kracht van omhoog. Geef hen inzicht in de schriften, geef hen alles wat nodig is om de woorden Gods te vertolken. Geef hen dat te doen in betoning van geest en van kracht. En laat de slang op de preekstoel geen plaats hebben, Heere. Met zijn verleidende vragen, met zijn twijfelvragen. Het is ook zo, het is helaas waar. Ook op preekstoelen vertoont zich de slang. Met de verkondiging van vragen die twijfel oproepen. In plaats van met de verkondiging die waarachtig is. Heere, stop die mond. En wilt gij uw woord krachtig en heerlijk uitdoen gaan in deze wereld. Maak zo uw weldaden nog groot. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 140. De eerste vier versen. O Heer, verlos mij uit de banden. Red mij van hen die kwaad bedenken. Hun tongen scherpen zij als slangen. Bescherm mij voor de goddelozen. 1, 2, 3 en 4 van 140. De collecte die van u gevraagd wordt is voor de diaconie. Thank you. paradijs is de slang een verklaarde vijand van de mens. Dat komt omdat God zelf vijandschap heeft ingezet tussen de slang en de mens. Niet alleen maar tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. We zijn misschien wel eens geneigd om die belofte uit Genesis 3 vers 15 speciaal op het slangenzaad en op het vrouwenzaad te betrekken op Christus en de duivel. Maar er staat ook heel uitdrukkelijk dat de Heere vijandschap zal zetten tussen de slang en de vrouw. En in de vrouw met de hele mensheid. Slangen hebben dan ook al heel wat schade aangericht in de mensenwereld. Er zijn meer mensen door slangen, slangenbeten, door verstrengeling, door slangen te hebben de dood gevonden dan door welk ander dier ook. En ze komen ook in grote getalen voor, grote soorten, kleine slangen, in allerlei vormen, in allerlei maten en ze zijn er door de hele wereld, hoewel in de wat warmere streken wat frequenter dan in de wat koudere gebieden. Een slang ligt zelf ook onder het oordeel. Dat zien wij in Genesis 3 vers 14. Toen zeide de Heere God tot die slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. En nu moet hij op zijn buik gaan. En nu moet hij stof eten. Nu wordt hij vernederd, nu wordt hij verlaagd. Echt, echt letterlijk verlaagd tot een beest dat in het stof kruipt. Hij is van een grote hoogte afgevallen. Hij was, zo begint Genesis 3, het listigste. En dat moet u dan niet in ongunstige zin opvatten, want het woordje listig heeft in de ontwikkeling van de Nederlandse taal wel wat verschuiving in betekenis gehad. Listig, als iemand listig is, dan is dat niet zo mooi. Nou, je kan van de slang zeggen nu dat hij listig is. Maar als vanuit van de slang voor de val gezegd wordt dat hij listig was, dan heeft dat een gunstige betekenis. Het woordje listig betekende vroeger niet iets ongunstigs, maar iets gunstigs. Het was het schranderste dier. Het was het intelligentste dier. Meer dan andere dieren die de Heere op de aarde gemaakt had. En van die hoogte waarmee het eigenlijk boven alle andere dieren uitstak, is het onderworpen en is het beneden alle andere dieren terechtgekomen. Vervloekt zijt gij boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Want de slang is in dienst van de duivel terechtgekomen. En sinds dat gebeurde vertoont de slang ook bepaalde eigenschappen van de duivel. En is daar nu inderdaad dat achterbakse, dat lage, dat gemene, dat verraderlijke in het gedrag van de slang. Slangen zijn altijd uit op prooi. En niet zoals leeuwen of andere roofdieren om die prooi te eten en om zo in levensonderhoud te voorzien en zo in leven te blijven. Slangen zijn uit op prooi. Niet alleen maar om te eten, maar zomaar om te doden. Dat achterbakse, dat listige, dat gemene gedrag, dat vindt u onder andere uitgedrukt in wat Jacob op zijn sterfbed heeft gezegd, toen hij zijn zonen om zijn sterfbed heen had verzameld, en toen hij ze allemaal nog een laatste woord meegaf, een woord waarin hij hen typeerde, een woord waarin hij ook iets over de toekomst onthulde. En toen zijn zoon Dan aan de beurt was, toen heeft Jacob gezegd, Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal zijn een slang aan de weg. Een adderslang nevens het pad. Bijtende des paards verzenen dat zijn rijder achterover vallen. Die ruiter had er geen erg in dat er daar aan de kant van de weg ergens tussen de struiken in het gras zo'n slang gekronkeld lag. En dat die slang lag te loeren op zijn prooi. En pas als het te laat is, Pas als het paard neerstort en de ruiter met het paard neerstort, dan blijkt dat die slang zijn verraderlijk werk gedaan heeft. In de achterpoten van het paard gebeten heeft, zodat het paard neerstortte. Door de vergiftiging die de slang in dat paardenlichaam spoot. Daar heb je de slang. Daar heb je de duivel. Want zo doet de duivel het ook. Listig. Maar dan in de ongunstige betekenis. Gemeen. En hoe doodt de slang dan? Hij kan het op twee manieren doen. Je hebt namelijk slangen die giftig zijn en je hebt slangen die niet giftig zijn. En slangen die niet giftig zijn, zijn toch levensgevaarlijk. Maar ze doden op een andere manier dan die anderen. Zij doden door zich om hun prooi heen te wikkelen, die prooi te verstrengelen, dood te drukken. Om ze zo inderdaad te kunnen eten. Maar slangen die het meest gevaarlijk zijn, dat zijn die slangen die gifklieren hebben en giftanden. Achter de ogen zitten twee gifklieren die verbonden zijn met twee giftanden in de bek. En daarmee bijt de slang in het lichaam van zijn prooi. En dan spuit hij het gif uit die giftanden in het lichaam. Er zijn twee soorten slangengif. Er is een soort zenuwgif. Dat heeft de cobra of de brilslang. En als dat zenuwgif in het lichaam komt, dan tast het de ademhalingsorganen aan en verlamt die, zodat de dood door verstikking volgt. Er zijn ook slangen zoals de Amerikaanse ratelslang die bloedgif in het lichaam spuiten, waardoor de bloedlichaampjes opgelost worden, gewoon verdwijnen, met als gevolg inwendige bloedingen. En in beide gevallen treedt al heel spoedig de dood in. Maar hoe het ook zij, of het is door verstrengeling of dat het is door vergiftiging, het is duivels. En vandaar dat u, waar u ook de Bijbel openslaat en als u de slang tegenkomt, dan vindt u de slang ook als illustratie van de duivel. Als het vanavond dus over de slang gaat, gemeente, dan moet het natuurlijk ook, en dat begrijpt u intussen, over de duivel gaan. Hij wordt de oude slang genoemd in het laatste Bijbelboek in Openbaring 12, waar Johannes dat visioen heeft van de vrouw met de draak tegenover haar. Daar wordt hij eerst draak genoemd, maar later, zo lezen wij, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Daar heb je de slang in zijn ultieme gedaante. De duivel, die op het leven van die vrouw loert. O, wat zou hij graag die kerk, die vrouw staat immers voor de kerk in deze symboliek, wat zou hij graag dat volk van de Heere vernietigd hebben? En wat zou hij dat kind van die vrouw, wat door haar gebaard werd, de Christus Gods, die in het lichaam, als het ware, van de kerk in de dagen van het Oude Testament verscholen ging, en die in de volheid destijds tevoorschijn gekomen is, geboren uit een vrouw, wat zou hij graag dat kind, de zaligmaker, verslonden hebben? Daar is hij helemaal op georiënteerd. Dat is helemaal zijn focus om op Christus en om degene die van Christus zijn te vernietigen. En het is dan ook geen wonder, gemeente, dat de slangenbeet in de Bijbel verschillende keren gebruikt wordt om het werk van de duivel aan te duiden. Slangenbeten zijn dodelijk. Dat heeft Israël ondervonden. U kent de geschiedenis. Jullie trouwens ook, jongens en meisjes. Die geschiedenis, die ken je natuurlijk wel. Dat de Israëlieten in de woestijn waren. En dat ze toen weer eens een keer murmureerden. En ontevreden waren over de weg die ze gaan moesten. En de jaren die ze in de woestijn moesten doorbrengen. En het eten dat ze kregen. En dat kregen ze nota bene elke dag van de Heere, maar ze waren er niet tevreden mee. Ze wilden ook wel eens wat anders. En als ze dan weer zo ontevreden zijn, dan stuurt de Heere vurige slangen op hen af. En die doen hun verwoestend werk. Ze hebben ondervonden toen, ze hebben ook de overledenen die aan de slangenbeten zijn overleden moeten begraven. En ze zijn er goed bij stilgezet dat het werk van slangen dodelijk is. En meer dan eens zijn de Israëlieten dat gewaar geworden. En vandaar dat ze het heel goed begrepen. Als de Heere bijvoorbeeld door middel van zijn profeten woorden sprak zoals we dat, ik noem eventjes een tekst, een paar teksten, zoals we dat in het boek Amos vinden, in het laatste hoofdstuk van die profetie, daar lezen we, en al verstaken ze zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen, en al verborgen ze zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden, die zal ze bijten. De Israëlieten hebben heel goed begrepen wat de Heere met deze taal bedoelde. Of wat hij bedoelde als hij via Jeremia in het 8e hoofdstuk, in het 17e vers tot Israël laat zeggen, want zie, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen welke geen bezwering is, die zullen u bijten, spreekt de Heere. En niet alleen komt de slang dus zo op allerlei manieren in de Bijbel terug als een oordeelbrenger, als een instrument waardoor de dood veroorzaakt wordt, als de straf die God brengt over de ongerechtigheid van zijn volk, maar ook lezen we nogal eens een keertje over het slangengif in de Bijbel. In het boek Job bijvoorbeeld, in het 20e hoofdstuk, in het 16e vers, het vergif der adderen zal hij zuigen, de tong der slang zal hem doden. En in Psalm 140, waar we zojuist met elkaar uit gezongen hebben, waar het ook over dat addervergif gaat, en zo zijn er nog andere plaatsen. Wel, in één woord samengevat, wat we tot nog toe hoorden, het is duidelijk dat de slang zijn verraderlijk werk doet, en dat hij daarin heel duidelijk een afbeelding, een illustratie is van wat de duivel doet. En, dan moeten we een stap verder gaan, niet alleen wat de duivel doet, maar ook wat al diegenen doen die aan de kant van de duivel staan. En wie zijn dat? Gemeente, wie zijn dat eigenlijk niet? Wie zijn dat niet? Als je in Psalm 140 leest van degene in wier mond adderenvergif is, dan kun je nog zeggen, ja, daarmee bedoelt de dichter van die 140ste psalm de goddelozen. Daar begint David mee, red mij Heere van de kwade mens. Behoed mij voor de mens van alle geweld, die veel kwaad in hun hart denken, alle dag samenkomen om te oorlogen. Zij scherpen hun tong als een slang, heet addervergift is onder hun lippen. Bewaar mij, Heere, van de handen van de goddeloze. Behoed mij van de man van alle geweld, van hen die mijn voeten denken weg te stoten. De vijanden van Gods volk, de vijanden van de Heere zelf, de goddelozen. Ja, onder hun lippen, onder hun tong is slangenvenijn. Maar is dat nou alleen bij die mensen het geval? Is dat nou alleen bij de categorie van de notoire goddelozen, van de mensen die zich er ook niet voor schamen, dat ze willen bekendstaan als vijanden van God en vijanden van alles wat van God is? Zijn alleen zij zo bezig als adders, als instrumenten van de vorst der duisternis? Laten we eens luisteren naar wat Paulus zegt, met een citaat uit het Oude Testament, schrijft hij in het 3e hoofdstuk van de Romeinenbrief, tekent hij dat beeld, dat portret van ons. Ik zeg van ons, ik bedoel van iedereen, en daar zijn wij bij inbegrepen. Want, zo begint hij in vers 10, er is niemand die verstandig is. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. En wat is er dan van al die mensen waarvan er niet één God zoekt en waarvan er niet één rechtvaardig is? Wat is er dan van die mensen wel waar? Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Een keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Dus het geldt niet bepaalde mensen alleen. Het geldt elk mens. En als je nou godsdienstig bent, vorm je dan een uitzondering? Ben je dan een beetje beter, omdat je wat anders bent dan de goddelozen? Nee, godsdienst maakt daarop geen uitzondering. Want als Johannes de Doper begint te prediken, en als hij de godsdienstige mensen uit zijn dagen aanspreekt, en later doet de Heere Jezus precies hetzelfde, dan spreekt hij de echte godsdienstige mensen aan, de mensen die van hun godsdienst hun eigen levensvulling hebben gemaakt, en dan noemt hij ze adderige broedsels. Dus je kunt nog zo godsdienstig zijn en nog zo strikt zijn en nog zo zeer bij de strikte orde van de fariseeën behoren, en dan word je nog aangesproken als adderenbroedsel. Nou, staat u daar nou eens een ogenblik bij stil. Want hier gaat het oordeel over ons alle leven, gemeente. En daar moeten wij ook eerlijk naar luisteren. Want als God spreekt, wat hij dan ook zegt, dan is het bedoeld dat wij ernaar zullen luisteren en dat we het zullen aanvaarden en dat we het zullen geloven. Sta er nou eens bij stil wat dat nou betekent, dat de Heere van ons allemaal moet zeggen dat er slangenvenijn onder onze lippen is. En dat onze mond vol is van vervloeking en bitterheid. Sta nou eens bij stil wat de Heere van ons te zeggen heeft als hij eens even gelet heeft op de manier waarop wij onze mond, waarop wij onze tong, waarop wij ons spraakvermogen gebruikt hebben en nog gebruiken. Want je kunt met je stem zingen. En je kunt met je mond God loven. En je kunt met diezelfde mond vloeken. En je medemens vervloeken. Je kunt de prachtigste dingen zeggen en naspreken zoals we ze vinden in Gods woord. Maar je kunt met diezelfde mond ook liegen en bedriegen. Je kunt de naam en het goed gerucht van je naaste met je mond en met je spraakvermogen bevorderen. Maar je kunt je naaste ook geestelijk vermoorden door te achterklappen en door kwaad te spreken en door te lasteren en door hele of halve onwaarheden te verkondigen. En dat is het nou. Wat de Heere op ons aan te merken heeft, dat heeft hij wel geconstateerd. En daarom beschrijft hij het met deze verschrikkelijke aanduiding, slangenvenijn. En u weet nou wel wat die slang met zijn venijn, met zijn vergif doet. Dood en verderf brengen, slangenvenijn, waarmee wij dood en verderf brengen, is onder onze lippen. En wat worden er veel dingen verteld? En laat hij er nou maar bij zichzelf te raden gaan. Wat worden er veel dingen verteld die niet waar zijn? En wat worden er veel geruchten verspreid die vals zijn? En wat wordt er veel gepraat over anderen dat niet anders is dan achterklap? En wat wordt er met de mond een schade aangericht die nooit meer hersteld kan worden? Is het wonder dat de Heere dan nadrukkelijk waarschuwt tegen dit kwaad? Er is wat een gif in de wereld. Als u een of andere gevaarlijke stof in huis hebt, gif. Soms heb je dat nodig voor de bestrijding van ongedierten of wat dan ook. Of misschien is het nog niet eens helemaal gif, maar het kan er toch een klein beetje op lijken. Spiritus en dat soort dingen. Dan staat er een waarschuwing op. Buiten het bereik van kinderen houden. En je bent wel zo verstandig om dat te doen. En oh, wat kun je je haren uit je hoofd trekken als je nonchalant ermee geweest bent. En als je zo'n fles toch ergens hebt laten staan waar een van die kleine kinderen bij heeft kunnen komen. Zodat er ongelukken zijn gebeurd. Wat kun je dan de haren uit je hoofd trekken vanwege je nalatigheid. Maar je zorgt er wel voor als je enigszins bij je positieve bent. Dat je dat opschrift, dat voorschrift inderdaad opvolgt. Buiten het bereik van kinderen houden. Want dat is levensgevaarlijk. En dat gif wat we in onze mond hebben, houden we dat ook buiten het bereik van kinderen? Houden we dat ook buiten het bereik van andere mensen? Dat gif wat we bij ons hebben, omdat we naar de slang, naar de duivel geluisterd hebben, hoe gaan we daarmee om? Of strooien we dat misschien onbekommerd rond? Onnadenkend, dat we er ons eigenlijk niet eens bewust van zijn. En dat het misschien zelfs zo tot een tweede natuur geworden is bij sommige mensen, lijkt het er inderdaad op dat het een tweede natuur geworden is om altijd kwaad te spreken en altijd het nadeel van een ander naar voren te halen. Laten we elkaar nog eens een keer herinneren en wat onze catechismus zegt bij de verklaring van het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Er worden de dingen opgenoemd waarmee we dat doen, zondag 43. Wat wil dat 9e gebod, zo zegt de catechismus dit. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen. Jongens en meisjes, dat geldt ook voor jullie. Kinderen kunnen soms ook zo liegen. En hun ouders bedriegen. En dat hoef je niet eens te leren. Dat weet je uit jezelf. Dat kon je zonder dat je dat op school leert. Zonder dat je dat van een ander leerde. Dat komt van binnenuit. En al dat liegen en bedriegen moeten wij als eigen werken van de duivel, van de slang, vermijden. Tenzij ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Dan ziet u dat onze catechismus in diezelfde koers gaat. Als het gaat om de zonden tegen het 9e gebod, dat zijn eigen werken des duivels. En als ik ze niet mijd, en als ik ze niet ontvlucht, en als ik ze toch in mijn leven toelaat, en als dat gif dat onder mijn tong is en op mijn lippen is, toch zijn gang kan gaan, dan loop ik groot gevaar. Want ik laat daarmee de toorn, de zware toorn van God op mij. Als God tot de slang zegt, gij zijt vervloekt. Dan zegt hij tot heel het nageslacht van de slang en tot alle die de werken des duivels doen ook een keer. Gij zijt vervloekt. Als God die slang van de hoogte waarop hij in zijn schepping stond neerstortte, totdat hij een kruipend dier werd beneden de andere dieren. Dan weet God ook degene die slangengif onder hun tong hebben en dat gebruiken en dat rondstrooien te vernederen. Dat zijn zware dingen. Maar net zo goed het woord van God als alles andere. De vraag die we gaan stellen, is er nou nog doen aan? Als het zo met de mens gesteld is, als Paulus nou gelijk heeft. Als dat woord in Romeinen 3 nou waar is. En als niet alleen die bijzondere goddelozen, maar alle mensen samen als slangen zijn voor elkaar. Is er dan nog doen aan? Kun je er dan nog van verlost worden? In Israël kende men de persoon van de slangenbezweerder, ook wel belezer genoemd. We kwamen hem tegen in de 58ste psalm. We komen hem op andere plaatsen in de Bijbel ook tegen. De slangenbezweerder. Dat is een, ja, hoe moet je het zeggen? Misschien moet je daar een speciale aanleg voor hebben. Maar iemand die in staat is om bepaalde soorten slangen zo te beheersen, zo te hypnotiseren, soms met fluitspel, met muziek, dat die slangen ongevaarlijk worden. Ik heb het zelf in Cochin in India gezien, hoe slangen op die manier bezworen werden. Dat kende men in Israël ook. Dat gold niet van alle slangen waren niet zo te beïnvloeden en te hypnotiseren, maar sommige slangen wel. De tovenaars in Egypte, in de dagen van Mozes, die verstonden die kunst ook. Maar dat bezweren lukte niet altijd. Ik verwees naar Psalm 58. Ze hebben vurig venijn naar gelijkenheid van het vurig slangenvenijn. Maar ze zijn als een dove adder die haar oren toestopt, opdat ze niet hoort naar de stem van de belezer en van degene die ervaren is met bezweringen om te gaan. Er zijn ook dieren die zich niet laten misleiden door zo'n slangenbezweerder en die zich niet laten hypnotiseren, maar die gewoon zichzelf blijven. En die, zo zegt hier dan de dichter in beeldspraak, die als het ware hun oren toestoppen. Maar zelfs als het bezweren wel succes heeft, als je te maken hebt met een slang die daar wel gevoelig voor is, dan moet het bezweren op tijd gebeuren. Want als de slang gebeten heeft eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder. Zo lazen we in Prediker 10. Als de bezweerder pas gaat werken als de slang al gebeten heeft, dan is die te laat. Want dan doet het gif zijn werk al. De vraag was, is er nou nog doen aan? Ja, er is doen aan als je er op tijd bij bent. Als de bezwering geschiet voordat de slang gebeten heeft. Mag ik een gedachtensprong maken? Het gaat even over de bezwering van slangen. Maar we spreken ook op een andere manier van bezweren. Bezweren in de zin van elkaar aansporen bepaalde dingen niet te doen of bepaalde dingen wel te doen. Als mensen zo tegenover elkaar staan en ze hebben hart voor elkaar en ze zien gevaren, ze zien bedreigingen, ze zien allerlei dingen waar je grote risico's mee loopt. Dat dan de een tegen de ander zegt, joh, doe dat niet, doe dat alsjeblieft niet. Ik bezweer je, doe het toch niet. Om je op die manier voor gevaren te behoeden. Om je op die manier uit de strik te houden. Nou, als mensen dan al zo tegen elkaar mogen spreken en zo elkaar ook voor het kwaad zouden kunnen bewaren, wat moeten we dan acht geven op zulke en dergelijke bezweringen, als ik ze zo mag noemen, die van Gods wegen tot ons komen. De ernstige vermaningen, de ernstige aansporingen die de Heere in zijn woord geeft om toch niet voor te gaan op de weg die naar het verderf voert. Om toch niet door te zetten, ook al weet je in je geweten dat je een verkeerde keus doet en dat je een verkeerde stap zet. Dan is het als het ware dat de Heere tot ons zegt in zijn woord, ik bezweer u, doe het niet, mijd de zonde. Vliet de begeerlijkheden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Maar ja, als de slang dan al gebeten heeft. En dan, als de slang nou al eens gebeten heeft. En ergens, eigenlijk moet ik zeggen, de slang heeft gebeten. Want we kunnen zeggen, en zo zei ik het, er zit slangenvenijn onder onze lippen. En dat merkt de omgeving. Maar je moet op grond van hetzelfde woord ook zeggen, het is nog erger met de mens. Er zit ook slangengif in ons bloed. En dus zijn wij al ten dode opgeschreven. En dus lijken we allemaal al op die Israëlieten uit Numeri 21. Toen de vurige slangen door het kamp van Israël heen kronkelden. En toen ze beten links en rechts. En toen ze die Israëlieten vergiftigden. En toen de dood in hun lichaam ging werken. En er was geen geneesmiddel. En als er bezweerders waren geweest in het kamp van Israël, dan hadden ze tevergeefs geprobeerd te bezweren. Want de slang had al gebeten. En gemeente, dat is onze situatie. De slang heeft al gebeten. En we zijn als een prooi. En is er nou nog doen aan? Nee. Dat konden ze in Israël allemaal met elkaar grondig beamen. Dat konden ze met elkaar als enige conclusie trekken. Het is hopeloos. Hier kun je niet tegenop. Hier is geen medicijn. Hier helpt geen bezwering. Hier helpt geen toverformule. Hier is het hopeloos. Er is geen redmiddel. Als de duivel ons vergiftigd heeft. Als we zijn nakomelingen zijn geworden. Als wij adderengebroedsel zijn. Zoals de Heer Jezus zelfs de fariseeën in hun uiterlijke vroomheid nog benoemde. Als dat de werkelijkheid is, gemeente, dan kunnen u en ik de hoop geheel en al opgeven. Dan is er geen redding voor een mens. Dan komt het nooit meer goed. Laat dat als werkelijkheid, als bittere, als verschrikkelijke werkelijkheid ons nu helder voor ogen staan. En toen gaf God een redmiddel. Toen kwam het woord van de Heere tot Mozes. En toen zei de Heere dat hij een koperen slang moest maken. Maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En toen God die opdracht gegeven had, een opdracht die Mozes uiteraard heeft uitgevoerd. Hij heeft die slang gemaakt, hij heeft er op een stang gezet. Op een plek waar iedereen in het leger van Israël hem zien kon. Toen de Heere die opdracht gegeven had, sprak hij het evangelie. En dat evangelie luidde: en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Toen gaf God een redmiddel waar niets meer te verwachten was. En toen al de hoop bij Israël bezweek. En toen er niemand zorgde, niet voor hun lichaam en niet voor hun ziel, toen heeft de Heere, en waar komt dat nou vandaan? Uit zijn goddelijke ontferming, uit zijn barmhartigheid, uit zijn genadig hart. Toen kwam God met dat woord tot Mozes: maak u een slang, stel ze op een stang, en het beloftewoord. En als er nou zo'n Israëliet is, die gebeten is. En die door die slangenbeet desnoods al ten dode toe verzwakt is. Omdat dat gif zijn werk wel doet en doorwerkt. Verlammend. Of de ademhalingsorganen aantastend. Zodat het nog even zal duren. En dan is het voorbij met die mens. Zodat zo'n Israëliet die gebeten is, als hij desnoods dan met brekende ogen op haar ziet, op die slang, op dat redmiddel, dan zal hij leven. Dan zorgt God ervoor dat dat geef niet verder werkt. Dan wordt het geneutraliseerd. Dan wordt het verdreven uit het lichaam. Dan doet het geen kwaad meer. Dan schenkt de God van het leven midden in de dood het waarachtige leven. En dat dat afdoende was. Dat dat maar niet een middel was dat even hielp. En dat misschien doordat iemand het zich inbeelde enig succes had. Maar dat dat een middel was dat echt afdoende was. Dat lezen wij ook in die geschiedenis. Want toen maakte Mozes die koperen slang. En hij stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En dan het volgende vers. Toen verrijsden de kinderen Israëls. Er waren erbij die daar gelegen hadden vlak voor de poorten van de dood. Er waren erbij uit wier lichaam het leven bijna geweken was. Er waren erbij die in eigen kracht niet eens meer uit hun tent konden kruipen om naar die slang te kijken en die daarna bijna buiten gedragen moesten worden. Er waren erbij die bijna hun hoofd niet meer op konden richten om naar die slang te zien. En de volgende dag verrijzen ze. Verklaar dat is. Dat is omdat dat middel afdoende is. En werkelijk geneest. En werkelijk van al de gevolgen van de slangenbeet verlost. En ze konden gaan. En er blijven er niet nog een aantal achter die eerst nog aan moeten sterken en een stukje op moeten knappen. En bij wie het allemaal eerst nog weer een beetje hersteld moet worden. Ze kunnen allemaal gaan. En één blik. In geloof dat wat God gezegd had waar was. Dat wat God belooft dat als hij ziet, dan zal hij leven. Eén blik in het geloof in de waarachtigheid van Gods belofte. Eén blik op Gods redmiddel. In het geloof op dat redmiddel geworpen was genoeg. Om alle gevolgen van de slangenbijt teniet te doen. Zo zorgde God voor uitkomst. Zelfs voor dodelijk gebetenen. Voor wie er geen redding meer was. Voor wie niemand meer hulp kon bieden. Vader en moeder hadden erbij gestaan bij dat kind dat door die slang gebeten was. En ze hadden gehoopt en gebeden en geworsteld. En misschien had vader zijn mond toch wel gelegd op die plek waar die slang gebeten had. Om het gif eruit te zuigen. En desnoods het in zijn eigen lichaam te krijgen. Als het maar uit het lichaam van dat kind was. Maar ze waren machteloos. En misschien hebben ze er nog belezers, bezweerders bij geroepen van help, help, help. Maar er was geen hulp meer. Want de slang had al gebeten. Maar mensen voor wie er geen redding meer was. Vonden toch redding bij Gods redmiddel. En wat zegt de Heer Jezus nu? Dan kom ik bij Johannes 3. Bij die woorden waar hij op deze geschiedenis van Israël in de woestijn zin speelt. En waarin hij zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Gebruikt hij dat beeld van die koperen slang als een illustratie van hoe het nou met hem zal gaan. Mozes heeft hem opgeheven, op een staak geplaatst, voor het oog van heel Israël. Want Israël moest het kunnen zien. Mozes moest die slang niet maken en hem dan ergens in een kastje wegstoppen. Zodat maar alleen twee of drie die nog sterk genoeg waren om naar dat kastje te komen lopen, er gebruik van konden maken. Nee, hij moest vrij, hij moest aan allen en een iegelijk worden aangeboden. Zonder uitzondering. En zoals de slang door Mozes verhoogd werd, zo zal de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. Zodat ze hem kunnen zien. Mee ook daarom mocht hij niet in een ravijn gestort worden in Nazareth, want dan zouden ze hem niet eens meer kunnen zien. Nee, ook daarom mocht hij niet onder stenen bedolven worden. Toen ze alles probeerden om hem te stenigen. Toen ontging hij aan hun handen. Want hij zou onder die stenen hoop niet eens meer zichtbaar zijn geweest. Voor wie dan ook. Maar hij moest verhoogd worden. Hij moet aan het kruis. Hij moet omhoog geheven worden. Zodat hij van verre afstand zichtbaar is. Want iedereen moet hem kunnen zien. En hij wordt nog hoger verhoogd. Straks gaat hij ten hemel op vol eer. En zit hij aan de rechterhand van zijn vader. En nu is hij bereikbaar voor iedereen. Niet alleen maar voor mensen in Palestina. Maar hij is verhoogd boven alle heerlijkheid en macht. Hij is als vaders rechterhand verhoogd. Dat wil zeggen bereikbaar. Zichtbaar. En waar komt het nou op aan? Gemeente, waar komt het? En dat is eigenlijk de samenvatting van heel het evangelie. Van elk, de plicht van elk zondig mensenkind. Dat is eigenlijk alles wat er van een mens verwacht wordt. Wat God van hem verwacht. Dat is de weg der ontkoming. Nou is er zo'n middel. Nou is er zo'n middelaar. Nou is er die verhoogde Christus. Die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Nou is dat die zaligmaker van wie de Vader gezegd heeft. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Nou is er die zaligmaker. Die wordt aangeboden. Die wordt gepredikt. Die wordt voor ogen gesteld. Die wordt ons verkondigd als Gods redmiddel. Voor mensen die sterven gaan. Die de dood al in zich hebben. Die verloren gaan. Omdat ze niet alleen slangengif in hun ader, maar ook onder hun tong hebben. Die op de kandidatenlijst voor het eeuwig verderf staan. Aan zulke mensen biedt God zijn Christus aan. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is alles. In hem geloven. Geloven dat hij het is die door God gegeven is als zaligmaker van zondaren. Geloven dat God het meent als hij zegt, als daar iemand is die gebeten is en die dat ontdekt heeft en die met die nood in zijn leven geleerd heeft te worstelen om behoud. Als daar iemand is die in de nood van zijn bestaan het niet meer zoekt bij zichzelf en niet meer zoekt bij dit of dat. Niet meer zoekt bij bezweerders of bij belezers of bij godsdienst of bij wat dan ook. Maar uit door de nood gedreven zich tot hem om hulp en uitkomst begeeft. Als er één is, die al is het nog met zo'n zwak geloof. En al is het nog met zulke gebroken ogen. En al is het nog met zo'n door de dood als het ware aangegrepen bestaan. Zodat hij zich amper meer bewegen kan. Al is het met het geloof dat hij zelf niet eens voor geloof durft te houden. Als er iemand is die zo op hem zit. Gelovende hij is het. En in hem en in zijn bloed is vergiffenis. En hij is het omdat zijn vader hem aangewezen heeft. Hij is het in wie God de welbehagen heeft. En die van wie God gezegd heeft, hoort hem. Als iemand gelooft, die zal niet verderven. Die zal niet omkomen. Die zal het eeuwige leven hebben. En dan hoef je niet eens het gif eerst uit je lichaam te halen zelf. En dan hoef je niet eens eerst te proberen jezelf wat op te knappen en te restaureren en te fatsoeneren. Dan mocht die Israëliet kijken met heel zijn ellendige bestaan. Zoals die was. Zo machteloos, zo reddeloos. Zo was die goed. Zo was die een voorwerp voor Gods reddende genade. Gemeente, we zijn gebeten. Beseft u dat? Beseft u dat? Dat we dodelijk vergiftigd zijn. En het duurt niet lang meer of dat gif was uitgewerkt. Met het resultaat dat we verloren gaan. Dan kun je een bezweerder roepen, maar dat is te laat. Dat helpt niet meer. Dan kun je proberen met wat tovermiddelen je zaak te redden, maar dat gaat ook niet. Dan kun je proberen met loze kalk te pleisteren om een ander beeld te gebruiken, maar dat is ook tevergeefs. Dan kun je proberen vroom te worden en ernstig te worden en godsdienstig te zijn, maar dat helpt ook niet. Er is maar één middel. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Alleen in hem. Deed u dat al? Deed u dat al? Gingen uw ogen niet alleen voor uw eigen nood al open, maar gingen uw ogen ook al open voor dat middel dat God gegeven heeft? Gingen uw ogen al open voor die belofte, uw oren al open voor die belofte, die iemand die gebeten is en die op de slang ziet, dan zal hij leven. Heb u dat al eens verstaan? En wekte dat al hoop in uw ziel? En hebt u die weg al betreden? Hebt u het al met het woord van de Heere gewaagd? Is uw ziel al gered? Nee? Gelooft u dan echt wel dat u gebeten bent? En dat het er niet best voor staat? Stel toch niet uit. Laat toch geen tijd, geen meerdere tijd verloren gaan. De nood is dringend genoeg. Onze situatie brengt het nu eenmaal mee dat het geen uitstel kan leiden. De dood, het verderf is zo dichtbij. Zo dichtbij. Want de slang heeft al gebeten. Nou klinkt het evangelie, want God heeft u er niet voor over om verloren te gaan. Als de Heere u er voor over had om verloren te gaan, dan was er vanavond geen woord van de Heere meer. Geen evangeliewoord. Als de Heere van plan was om u allemaal in het eeuwig verderf te storten, dan zou er niet meer gepreekt worden. En dan zou u niet meer hoeven te komen luisteren. Maar de Heere heeft, en die conclusie mag je toch trekken, ons er niet voor over om verloren te gaan. En Christus Jezus heeft ons er niet voor over om verloren te gaan, want hij heeft zich aan het kruis laten verhogen en hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood, opdat hij het leven zou kunnen schenken aan verloren, doodwaardige mensen. Stel dan niet uit. Maar zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heilrijk en zijn troostrijk woord, verhard u toch niet. Heb je er wat op tegen om in de Heer Jezus te geloven? Wat dan? Is er enige onvolmaaktheid in dit middel dat God gegeven heeft? Heeft hij het niet goed gedaan? Mankeert er wat aan zijn werk? Mankeert er wat aan zijn zondaarsliefde? Mankeert er wat aan de manier waarop hij zondaren tot zijn genade roept en nodigt? Is er iets onvolmaakt? Heeft hij u ooit teleurgesteld? Heeft u er wat op tegen om in hem te geloven? En uw ganse ziel op hem te werpen. Wat heb u er dan op tegen? Waarom doet u het dan niet? Maar als hij dan die volkomen zaligmaker is. Als hij dan die volkomen zaligmaker is. Vlucht dan tot hem. En als u dat weten mag. Wat dat is om tot hem te vluchten. Om bij hem je verloren zaak neer te leggen en hem te smeken, wees gij borg voor mij. Weet dan wat hij van u verwacht. Want dan zegt hij tegen zijn discipelen dat ze voortaan voorzichtig moeten zijn als de slangen. En oprecht als de duiven. Dan kun je in bepaalde opzichten zelfs nog weer een voorbeeld aan de voorzichtigheid van de slang nemen. zie dan hoe ge voorzichtig wandelt. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. O, wat is er dan voor dat volk dat door de verhoogde Christus gered is van het verderf. En dat door die zaligmaker teruggebracht is tot het leven met God. Uit de macht van Satan gerukt. Wat is er dan voor die, voor dat volk, een dure roeping om voorzichtig te wandelen. En dan geeft de Heere aan dat volk nog meer belofte. Want dan blijft het niet alleen maar bij die belofte die op die slang, die op die Christus ziet, die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan is er voor die mensen ook nog de belofte van de 91ste psalm. Die belofte van bevrijding, die belofte van beveiliging ook. Die belofte van bescherming op de felle leeuw. En de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. En ze zullen je niet eens kwaad doen. Weet u nog van Paulus op het eiland Malta? Toen ze daar een vuur aanlegden en toen ze bossen hout op het vuur gooiden. En toen Paulus, de geredde schipbreukeling, daar ook aan meedeed om zo zich te kunnen warmen bij het vuur. Toen kroop er een adder uit, die boshout. En de mensen waren in paniek. En ze dachten, die heidenen, oh, dat is er een die een doodslager is. En nou is die ontkomen in de zee. Uit de zee, scheepsramp. En nou gaan de goden op een andere manier hem vellen. Paulus schudt dat dier van zijn hand af. En hij valt in het vuur. En de mensen kijken naar hem. Dan zal hij wel opzwellen. Dan zal hij wel dood neervallen. Maar nee. Want God beschermt ze. En dan doet het slangengif niets meer. Dan zijn ze, ja, dan is Gods volk ook immuun. En dan heeft de duivel nooit meer vat op ze. En als die dan komt en als die dan probeert, God beschermt ze. Ze zijn er immuun voor. Doordat hij hen zo gemaakt heeft. En dan doet hij een volkomen werk. Degene die hij verlost van het verderf, die verlost hij van alle verderf. En hij zal niet rusten voordat zij in zijn eeuwig koninkrijk verheerlijkt zijn. Amen. We zingen Psalm 91 en daarvan het 6e vers. Mogen wij samen tot u naderen met dankzegging. U geeft ons ook vandaag weer dat tot tweemaal toe uit de schriften hebt willen onderwijzen. Laat het niet te vergeefs zijn, heren. Laat niemand het te vergeefs gehoord hebben. Trouwens, wanneer horen we het te vergeefs? Als we het te vergeefs horen, dan zal het zelfs nog een oordeler worden. Dat woord, o God, bewaar ons daarvoor. Maar laat het ons dringen, laat het ons uitdrijven, laat het ons brengen tot u. Van wie we vanavond gehoord hebben dat u, Heer Jezus, het enige redmiddel zijt. De enige zaligmaker. En de afdoende zaligmaker. Heer, doe ons met al de nood, met al de zonde, met al het gif in ons, onder onze tong en in ons bloed. Doe ons met al die nood van ons verloren bestaan tot u vluchten, om door u gered te worden. Nu en voor eeuwig. Heere, heilig zo uw woord aan ons aller hart. Vergeef ons onze zonden. Bekeer ons ook, Heere. Bekeer ons ook van de zonde tegen het 9e gebod. Bekeer ons van het feit dat wij slangenvergif onder onze tong hebben. En dat we het niet bedekken. Maar dat we het soms inderdaad ook spuiten. Bekeer ons van dat kwaad. En vernieuw ons leven. Laat onze tong en onze mond en harten diepste grond u, o Heere, wel behagelijk wezen. Dat we zo mogen leven en zo mogen spreken en de zonde mogen mijden en vlieden ook op dat terrein en geen schade aanrichten. Heere, vergeef ook onze zonden. Alles waarmee wij uw heilige wet vertraden, alles waarmee wij demonstreerden dat wij door de slang aan zijn kant getrokken zijn en dat wij hem vrijwillig gekozen hebben. Vergeef het ons en bekeer ons en red ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31, de verzen 16 en 17. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.